Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Waarbij de ping kan zien, de upspeed, de downspeed. Waar het signaal geblokkeerd wordt, wat de latency is, wanneer er dropouts zijn. Ja, dus het draait nu. Ik durfde niet aan de podcast via Starlink te doen, want dan was het denk ik een hele moeizame opname. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met terug van weg geweest, Arnoud Fokke.
Hoi.
Goed dat je er weer bent.
Ja, fijn om er weer te zijn.
En ook bij ons deze week is collega Julian Huibrechts.
Hey, hallo.
En we gaan het vandaag hebben over de Pixel 6. Want waarbij veel fabrikanten vaak proberen om alles wat ze aankondigen zo lang mogelijk uit te stellen tot het moment suprem. Dacht Google dit jaar, en misschien ook eigenlijk vorig jaar deed het ook al een beetje, laten we gewoon maar alvast een paar maanden van tevoren wat dingen bekendmaken. Misschien ook wel juist omdat er toch tegenwoordig al zoveel lekt. Waardoor het niet allemaal even spannend was, maar wel genoeg om zo meteen over te gaan praten. Want er komen dit jaar later dus een Pixel 6 en een Pixel 6 Pro. En daar heeft Google, als we hun mogen geloven, toch echt wel andere bedoelingen mee dan met de vorige 5 Pixels. En daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights. Ja, Arnoud, je bent 3 weken uit de lucht geweest. Dus ik vraag me af of jij überhaupt technieuws in de gaten hebt gehouden.
Technieuws in de gaten gehouden? Niet zozeer als normaal. Maar ik heb ook op mijn vakantie weer allemaal dingen beleefd die stof tot nadenken gaf. En eentje wilde ik even bij jou checken, Wout. Ik was op vakantie in Noord-Scandinavië, Fins-Lapland. Had daar een auto gehuurd. En tot mijn grote vreugde en verbazing was dat een hybride. Dus ik heb voor het eerst op dagelijkse basis een deel elektrisch gereden.
Wat voor auto was het, als ik vragen mag?
Het was een Skoda Octavia 4.
En is het dan zo'n ding wat constant ondersteunt, de benzinemotor ondersteunt? Of kon je ook echt stukjes puur elektrisch rijden?
Ja, puur elektrisch rijden. Het is een plug-in hybride, dus je kan hem lekker inpluggen. Dat duurt aan een stopcontact, want dat kon ook 8 uur lang. En dan kan je een grand total van toch wel 50, 60 kilometer kan je elektrisch rijden. Wat in Fins-Lapland daadwerkelijk om de hoek is. Maar het kon wel.
En heb je dan nog snelheidsrestricties, dat hij dan boven een bepaalde snelheid toch maar de benzinemotor erbij doet? Of kun je echt volledig elektrisch rijden?
Nee, het is volledig elektrisch. Ja.
Oké, dat is wel tof.
Dat is wel tof. Alleen daarbij viel me iets op en ik wil gewoon weten, ik liep er tegenaan. Ik heb geen idee of er iets is wat ik eraan kon veranderen. Dus alle slagen om de arm daar gelaten. Maar het viel me op dat de kilometertelling, want hij telt af. Zo van, dat geldt ook voor benzinemotoren hoor, maar dit is elektrisch, dus dat voelde nijpender. Zeker omdat het getal lager was. Maar die benzine, of die kilometertelling, dus je hebt nog een actieradius van 48 kilometer of 42, die klopte nooit. Gewoon echt niet. Want dan heb je 48 kilometer, je rijdt 10 kilometer en er is nog 20 kilometer over. Of je rijdt 10 kilometer en er is nog 46 kilometer over. Either way, het klopt op geen enkel moment. En jij rijdt voor mij op dagelijkse basis elektrisch, Wout. Dus is dat iets wat je herkent? Zo van, klopt dat nooit? Of is dat iets wat zo variabel is? Zou dat moeten veranderen?
Ik herken het niet als zo variabel. Maar het is wel verdraaid lastig, volgens mij, om dit goed te berekenen. Want als jij 30 km per uur in de binnenstad rijdt, dan geeft hij iets aan. En als jij daarna 70 km per uur gaat rijden, dan is gewoon de luchtweerstand is zoveel groter. Dus dan verbruik je ook meer energie. En als je dan 100 gaat rijden. Dus het heeft heel erg. Kijk, als jij constant op de snelweg een vaste snelheid rijdt, dan zou die redelijk consequent en stabiel dit moeten aangeven. Maar wat volgens mij ook weer zo is, is dat je zou denken dat het echt een lineaire schaal is en dat die gewoon heel erg nauwkeurig dat kan doen. Maar dat zie je ook vaak met smartphone-accu's en zo. Je ziet hoe hard het leegloopt. Het is toch altijd een beetje, voor mij, hoe leger ze raken ook, hoe meer het gokken wordt. Want hij moet natuurlijk iets, hij moet gewoon ergens de spanning en dan met de weerstand. Ik bedoel, het is allemaal een beetje een soort rekensom van allemaal variabelen waarbij die dan een gok doet hoeveel er nog in je accu zit. Dus nee, het is zeker niet altijd perfect. En soms zegt hij wel eens van, je komt ergens aan met 10% en dan kom je aan, dan heb je nog 20%. Dan denk je, nou, dat viel eigenlijk best wel mee. Maar het zou niet, als je met constante snelheid rijdt, ook moeten gaan schommelen. Dus ik weet niet of het dat deed.
Nee, niet zozeer. Het is inderdaad meer van dan wisselen de omstandigheden. En het is natuurlijk, het is niet zo vlak als Nederland. Hè? Dus soms ga je omhoog, soms ga je omlaag. En dat zal natuurlijk ook grote invloed hebben. Maar ik merkte gewoon dat je dan door je begint met rijden. Je denkt, oh, ik heb nog zoveel kilometer. Dus dat red ik helemaal elektrisch. En dan red je dat niet elektrisch. En dat vond ik dan toch jammer. En dan dacht ik, zou er niet een andere methode zijn om dat weer te geven? Want kilometers is iets wat iedereen kent en kan inschatten en weet hoeveel dat op de weg is.
Ik heb het ook uitstaan. Staat er borden? Ja. Ik word er heel onrustig van. Ja. Ik heb hem gewoon op procenten staan. En op een gegeven moment leer je een beetje inschatten wat betekent voor jou. En dan weet je ongeveer, ik heb zoveel procent, ik moet daarheen, ik moet naar mijn werk, dat red ik wel. En want die kilometers zien aftellen, dat is volgens mij niet goed voor je stressniveau. Maar wat ik wel interessant vind, en ik zit nu even hard op na te denken. Kijk, auto's die hebben natuurlijk al langer gewoon kilometer displays. En laten zien, je kan nog zoveel kilometer op een tank. En in principe het hele idee dat bij hoge snelheden je meer verbruikt, bij lage snelheden je minder verbruikt, dat is voor een verbrandingsmotor natuurlijk net zo. Mm-hmm. Dat is gewoon waar. Dus ik weet niet of het iets is waar mensen ook meer op letten bij elektrisch. Oeh, ik heb nu iets met een accu. De accu loopt leeg. Oeh, ik hoop wel dat ik het ga redden. En dan heel erg gaan opletten. Want als jij met een benzineauto op de rechterbaan op de snelweg 80 gaat rijden, of je gaat 130 rijden, dat heeft enorm veel effect op je verbruik.
Ja.
Maar ik weet niet of mensen daar zo bewust mee bezig zijn. Dus het is denk ik ook, misschien voor een deel is het lastig om heel accuraat het accuniveau te meten, waarbij je misschien in een tank met een vlottertje, dat je dan toch makkelijker weet hoeveel er in de tank zit. Maar ik denk dat ook een deel is dat mensen nu gewoon veel meer ernaar kijken, omdat het nieuw is en elektrisch en accu's en spannend en range. Zou ik me kunnen voorstellen dat een combinatie van die twee dingen is.
Ja, ik denk ook dat het, ik bedoel, jij hebt een volledig elektrische auto en ik heb het ook wel eens gezien in een volledige benzine- of dieselauto, zo'n afteller. Alleen ja, dan zorg je dat je weer opvult voordat je onder de 100 kilometer of onder de 50 kilometer komt. Dus ik denk dat dit een plug-in hybride ding is, die van zichzelf natuurlijk altijd maar een bereik hebben van 50, 60 kilometer of minder. Waardoor je dus heel erg snel en veel ziet aftellen. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Het heeft ook geen gevolgen, hè, want dat je overschakelt op benzine.
Je start gewoon je motor op, inderdaad. Precies. Dus dat is in dat opzicht. Maar hij is ook niet gemaakt voor 100% elektrisch rijden. Maar reed hij heel anders voor jouw gevoel?
Nou ja, op de elektromotor is het gewoon stiller. En zeker als je net opstart en dan zoom je zo weg. Door als je benzineauto's gewend bent en je rijdt voor het eerst elektrisch, dan is dat iets wat enorm opvalt. En ja, als je opstart, dan zit je, voor je het weet, zit je op 50 als je in een bebouwde kom zit of zo. Dus dat soort dingen, dat rijdt wel echt anders.
Maar ook dingen als acceleratie en dat soort zaken, want daar is natuurlijk elektrische auto's onbekend. Ja. Hè? Heel veel koppel. Mm-hmm. Al het koppel is meteen beschikbaar, zeg maar, op als je wegrijdt. Ja. Merkt hij dat hij wat pittiger reed in elektrische stand dan in benzinestand?
Zeker, ja. Ja, als je een situatie hebt dat je in de bebouwde kom met twee banen voor rood staat, dan kan je met de elektromotor altijd links staan, want de ander haal je eigenlijk als je wil altijd in. En dan kan je nog invoegen als die baan er snel afgaat. Met de benzinemotor was ik daar minder zeker van. Wat dat betreft, ja, het rijdt anders. En ik ging er dus ook anders mee om als ik op de benzinemotor reed ten opzichte van de elektromotor. En ik vond de elektromotor eerlijk gezegd echt veel fijner rijden. Dat was gewoon
dus jij, als jij nu zeg maar binnenkort een nieuwe auto zou moeten kopen, je huidige auto, zou je dan al een beetje gaan kijken, hybride is in ieder geval wel leuk om te hebben.
Ja, en ik denk nu ook, want ik zat natuurlijk weer in mijn reguliere auto, wat een gewone geschakelde benzineauto is, een ouderwetse. En dan denk je, wat is dat schakelen eigenlijk, veel werk op niks. Hè?
Maar ja. Inderdaad, hè? Ja, je hebt dan de echte autoliefhebbers gehad van lekker schakelen, is hartstikke leuk. En dat zei ik vroeger ook altijd. En ik vond de Amerikanen altijd maar stom, want die konden niet schakelen en die gingen allemaal een automaat rijden. Maar ja, als je ook gewoon lange stukken rijdt, het is helemaal niet zo boeiend om op zo'n koppelingspedaal te trappen en aan zo'n pookje te trekken. Echt niet.
Nee.
En ik kan me voorstellen, als je een leuke auto voor erbij hebt in de schuur, dat je je dagelijkse bezigheden auto hebt en misschien een cabriootje, een MX-5 of iets anders, en dat je dan een keer daar lekker door bochtige wegen mee gaat rijden, dan kan ik me ergens voorstellen dat het hele mechanische, de directe verbinding tussen wat jij doet in de auto, dat nog een charme in zit. Maar gewoon voor, ik moet van A naar B en het liefst een beetje zo plezant mogelijk. Ja, haal zoveel mogelijk gewoon weg.
Ja. Ja. Ja, dus ik heb nu ook keurig al een wensenlijstje voor mijn volgende auto, waar ik nog lang niet aan toe ben. Maar inderdaad, hij hoeft niet meer geschakeld te zijn. het wordt gewoon automaat en elektrisch of hybride. Een van de twee sowieso. Ja, nou ja, dat hou je dan toch ook over aan zo'n vakantie, Wout. Dat
zit er was je verder op. Gewoon weer lekker helemaal offline? Want ik weet dat jij altijd zoveel mogelijk... dat is best wel, vind ik altijd grappig voor jou. Iemand die zo into alles mobiel is en verbonden in netwerken en dat soort dingen. Dat je dan even helemaal afsluit. Nou,
niet offline, want dat kan niet meer. Zo werken vakanties niet meer. Ik was met een vlucht en aan het einde moet je je vaccinatiebewijs laten zien. Als je binnenkomt, dus daar heb je telefoon voor nodig. Je hebt natuurlijk voor je navigatie, heb je, en om gewoon rond te kijken, de diensten die daarvoor werken. Je zoekt dingen op. Dus ja, dat soort dingen bleef ik wel verbonden en hij bleef gewoon aanstaan. Maar ik merkte wel dat ik mijn telefoon totaal anders gebruikte. Ik opende heel andere apps en ik zat in heel andere diensten. Wat dat betreft gebruikte ik het wel anders, maar offline? Nee, dat is denk ik iets wat vijf jaar geleden voor het laatst echt kon en nu eigenlijk niet meer echt kan.
Is dat zo, Julian? Ga jij nog offline op vakanties?
Ik ga wat werk betreft zoveel mogelijk offline, maar inderdaad, telefoon gaat gewoon mee, staat aan. Ik gooi even de snelkoppeling van Slack eraf en dat is het vooral, denk ik.
Ja, ik ook hoor. Google Maps is altijd handig. Ik was naar Frankrijk en ik had een mooie snelkoppeling naar Google Translate op mijn homescreen gezet. Ja, die dan standaard gewoon eventjes de goede talen deed. Dan had ik maar één knopje voor Frans-Nederlands, eentje voor Nederlands-Frans. Waarom zou ik daar niet gebruik van maken als ik die hulpmiddelen tot mijn beschikking heb inderdaad. Maar alle push gaat uit en ik wil niet... Ik ben de baas. Ja. Dat ding moet mij niet lastig gaan vallen op vakantie.
En de camera, hè, die is ook heel goed bruikbaar op vakantie natuurlijk.
Natuurlijk, ja. Want je hebt primaire camera als je telefooncamera, neem ik aan.
Ja. En die kan ook geweldige dingen. Ik heb nu een Pixel 4a 5G. We komen nog op de Pixels terug. Daarvoor een Pixel 2, dus ik schiet daar al een paar jaar mee. En dan merk je gewoon dat je zo'n ding helemaal van haver tot god leert kennen en precies weet wat voor shot je eruit krijgt en welke omstandigheden hij wel of niet kan. En dat is gewoon super fijn. Want ja. Dan kan je erop vertrouwen en ja. Dat is dan de beste camera die ik bij me kan hebben, denk ik.
Nou, Jul, je bent nergens heen geweest. Dat weet ik toevallig, want wij spreken elkaar elke dag. We zijn aan het werk. Maar je hebt vast allemaal indruk opgedaan deze week. En welke is jou bijgebleven?
Zeker. Ik heb een hele dystopische wereld verkend. In een nieuwe game, The Ascent, is vorige week verschenen. En dat is wordt een beetje aangeprezen als een twin-stick shooter. Dus dat is zo'n spel waar je dan met het ene pookje loopt en het andere schiet. En dat zijn nou spelletjes die ik niet zo boeiend vind, maar deze speelt zich af in een soort van cyberpunk wereld. En die wereld is zo sfeervol, dat is echt fantastisch.
Maar een twin-stick shooter, is het een first-person shooter?
Nee, het is dus isometrisch perspectief. Je bekijkt het van boven, een beetje zoals als een actiegame zoals Diablo bijvoorbeeld. Yeah. En dan hack and slash, maar dit is dan rondlopen en schieten. En dat stond me eerst een beetje tegen, want dus dat hele snelle schieten en dan steeds maar doodgaan, dat trekt me niet zo. Ik zou liever een wat rustigere RPG hebben waarbij je gewoon wat rondloopt en misschien zelfs turn-based. Maar ik ben er goed voor gaan zitten en even volgehouden en ben daar wel doorheen gekomen. En ja, het is echt een hele toffe game. Het is van een relatief kleine studio. Neon Giant, geloof ik. Is een nieuwe studio, maar daar werken wat mensen die vroeger aan Gears of Wars en dergelijke hebben gewerkt. Dus dat zit echt wel goed in elkaar. En het valt gewoon op, vooral het art design is echt fantastisch. Het is een soort van Blade Runner meets Ghost in the Shell.
Er gaat cyberpunk. Nu een lampje bij me branden. Ik heb laatst draait het ook op Unreal Engine?
Ja, Unreal Engine.
Ja, dan weet ik denk waar je het over hebt. Ik heb beelden van gezien, maar ook echt... Ja, heel mooi.
Ja, en dat is wel, ik vind het jammer, het krijgt heel erg gemixte reviews. Het zit nu rond de 70 op Metacritic en ik snap het wel. Er zitten misschien wat bugs in en je kan zeggen, oké, het is een beetje rechtlijnig actie, recht toe recht aan. Maar dat vind ik, soms heb je van die games die zijn ontzettend de moeite waard om te spelen of in ieder geval te ervaren. Misschien zijn ze niet perfect, maar ja, sta je daar niet op blind. Hij zit in Game Pass, dus als je
zit hij in Game Pass?
Ja, precies. Dus
gaat vooral door. Ik zit achter mijn PC, ik typ even in.
Zowel op de PC als op de Xbox, dus iedereen kan hem zeer laagdrempelig ervaren. En hij staat ook op Steam, kost geloof ik €30, is ook zeker de moeite waard. Heeft al best wel wat hype gecreëerd ook op internet ondertussen. Dus dit is wel ook wel iets wat misschien toekomst heeft om...
Open ik de Xbox app en de eerste game die heel groot wordt uitgelicht.
Ja.
Nou, install.
Ja, je PC luistert mee, hè, Wout. Dit is gewoon targeted advertising.
Ja, het is wel zo. De Game Pass versie op de PC heeft wel wat probleempjes. Ook iemand, dat is niet helemaal dezelfde beeld als de Steam versie. Dus ja, sta je daar niet op blind, maar... misschien
dat
even verwacht.
Is het dan minder mooi? Of?
Nou, er was iets met... volgens mij werkt raytracing en DLSS niet op de Game Pass versie. En ultra-wide is een crop in plaats van een daadwerkelijke ultra-wide resolutie. Dus ja, wacht wellicht even af. Maar ik moet zeggen, ik speel hem op de Xbox zonder raytracing. En het ziet er alsnog fantastisch uit. Ik denk niet dat het heel veel toevoegt, want de reflecties zijn super mooi gedaan. En de belichting is prachtig. Dus ja, het is zeker de moeite waard om gewoon even te bekijken.
Oké, nou, ik probeerde al ondertussen wat dingen aan te klikken, maar kreeg wat errors. Dus dat ga ik wel fixen nadat we de opname gedaan hebben.
Maar joh, wat ik wel interessant vind, je zegt het is eigenlijk niet mijn soort game. Mm-hmm. Maar daar ga ik toch voor zitten en dan kom ik er doorheen. Waarom denk je dan van hier moet ik doorheen? Dit wil ik
omdat
wel.
Omdat die spelwereld me heel erg aanspreekt. En dan die gameplay kan ik ook wel aan wennen. Het is wel in het begin, het heeft best wel een hoge moeilijkheidsgraad als je... een beetje het spel volgt en de main missies doet... dan word je op een gegeven moment heel snel in de pan gehakt, zeg maar. Als je niet super snel reageert en precies op het goede moment op dodge drukt. Maar ja, als je dan een beetje wat zijmissies doet... en je personage wat krachtiger maakt, wat sterkere wapens vindt... dan kan je toch wel redelijk makkelijker doorheen komen. En dan is het verder niet een game. Kijk, games staan mij tegen als het aanvoelt als werk... of als het zo moeilijk wordt dat het niet meer leuk is. Ik speel games voor mijn plezier, dus voor mij...
Maar wat maakt dan dat je... de tijd nam om er doorheen te komen. Als je echt voor een plezier... Ik heb ook wel eens games. Als een game mij in het begin niet pakt... Mm-hmm. denk ik, ja, nou, pech.
Dat ja, dat klopt. Dat snap ik ook wel. Maar goed, het was weekend.
Had jij gelezen of zo dat het heel tof was? Dacht je, oké, ik moet daar gewoon nog eventjes in komen?
Ik vond het gewoon heel mooi en heel aantrekkelijk. De omgevingen. Dus dan, ik had niet meteen het idee van, oké, kap ermee. Als het me verder niet zou aanspreken, dan had ik het sneller neergelegd. Maar ik merkte ook, dat sloeg ook best wel snel om. Toen ik gemerkt, als je wat betere wapens vindt en wat spel wat beter doorkrijgt, dan kom je er wel wat makkelijker doorheen. En dan is het niet zo moeilijk als het misschien lijkt.
Ik ga hem proberen. Ja, Game Pass, jongen. Ik moet zeggen, ik heb Game Pass al afgesloten... dat jij er zo'n fan van bent. Maar
het is fantastisch.
Het is non-spon. Maar ik bedoel, ik heb ook steeds vaak dat iemand zegt... die game. Denk ik, wacht even kijken. Hij staat toevallig op Game Pass. Laat ik hem dan maar eventjes bekijken. Ik heb ook wel een highlightje. Ik ben vanochtend bezig geweest. Ik kreeg een hele grote doos binnen vorige week. Eind vorige week. Ter grootte van, denk ik, nou, wat vroeger een... Maatje slaapkamer tv was ongeveer. En dat was toen ik het mailtje kreeg van de Track and Trace. Dat was denk ik het tofste Track and Trace mailtje wat ik ooit gehad had. Want er stond, verzenden aan Wout Vunnekotter in Haarlem. Afzender SpaceX.
Woehoe.
Nou, dat vind ik al een heel stuk toffer dan Coolblue of zo. Dus,
van welke locatie kwam het? Hawthorne?
Ik kan nog even de doos checken zo meteen. Ik heb het precieze adres niet gezien, maar het staat er wel denk ik wel op. Want eerder dit jaar, toen hadden ze bekendgemaakt dat ze deze zomer dat ze Starlink, een satelliet-based internet, in Nederland gingen aanbieden. Nou, voor mij toen we dat zagen, toen zaten we op Slack met een paar mensen, zei ik meteen van, ja, gewoon, ik klik het wel aan. Ik vul mijn creditcard in, dan zien we wel wat we ermee gaan doen. En toen opeens kreeg ik dus, dat was weer een paar maanden geleden, kreeg ik het mailtje vorige week van Starlink komt eraan. Dus ik ben de hele ochtend bezig geweest met de hele ochtend. Ik ben vooral in het begin even bezig geweest met een satellietontvanger installeren. Ze noemen hem Dishy, de Dish. Oftewel, ze noemen hem ook wel een soort pizzadoos. Amerikanen hebben natuurlijk wat meer met pizza. Maar het is het gaat helemaal nergens over. Het is gewoon, je hebt een voetje, dan heb je die schotel. Dan zit daar een kabel aan vast. Een hele lange kabel trouwens. Alles gaat via ethernet. Dus je hebt één kabel die eraan vast zit, die moet je dus ergens je huis in krijgen. Dan heb je een power brick met power over ethernet ingebouwd. Waarbij dus één kabel richting de dish gaat en eentje richting het meegeleverde modem. Dus dat is best wel slim gedaan. En that's it. Je plugt hem in. Je start het op. De dish gaat uit zichzelf bewegen. Ze gaat een beetje zoeken in de lucht naar waar de satellieten zitten. Je hebt een app erbij. Daar kun je op dingen allemaal dingen op bijhouden. Er is een... Iemand online die softwarepakket heeft samengeklust. Waarmee je ook heel veel statistiek kan bijhouden. Dus dat is een soort Raspberry Pi image. Dus dat heb ik ook vanochtend up and running gekregen, waarmee je dus eigenlijk gewoon web-based allemaal dashboards hebt, waarbij je de ping kan zien, de upspeed, de downspeed, waar het signaal geblokkeerd wordt, wat de latency is, wanneer er drop-outs zijn. Ja, dus het draait nu. Ik durfde niet aan de podcast via Starlink te doen, want dan was het denk ik een hele moeizame opname. Dus ik heb dit allemaal gewoon op het normale internet en ik heb mijn laptop dan op mijn SSID SpaceWeb. Dus ik zit nu op het SpaceWeb aangemeld. En daar gaan we sowieso iets op doen met tweakers. Maar ik moet nog even kijken. Het zal niet een normale review zijn in de zin van dat we... Moet je het kopen of niet? Maar het is vooral heel interessant dat het er nu is en hoe het werkt. En vooral ook hoe het lange termijn is. Ik moet zeggen, de eerste ochtend hier nu redelijk veel drop-outs. En ik woon op de bovenste verdieping en ik heb een dakterras. Dus hij heeft behoorlijk wat vrij zicht rondom zich heen. Maar gedurende de laatste paar uur heeft hij ook al een paar keer het schotel weer zelf van plek doen veranderen. Zeg maar de hoek aangepast. Dus hij zegt ongeveer 12 uur nodig te hebben om eigenlijk een soort indruk te krijgen van zijn omgeving. Wat er in de weg zit en welke gebouwen eventueel het signaal verstoren. Dus de eerste stapjes die zijn gezet. En ik ben heel benieuwd hoe dit, in ieder geval hoe stabiel het gaat zijn. Want ik denk dat heel belangrijk is. En hoe snel uiteindelijk.
Want in hoeverre heb je vrij zicht op je dakterras, zeg je? Want hij moet er eigenlijk bijna 360 graden, of wat is het, 180 graden om zich heen kunnen kijken.
Ja, dus ik zit redelijk hoog, hoor. Dus dat is op het dak van ons appartementencomplex, zeg maar. Daar eindigt mijn dakterras. Dus, en hij staat redelijk ver omhoog gekanteld. Hij staat bijna horizontaal, zeg maar. Dus,
en heb je hem dan ook op een soort van verhoging dat hij boven de dakrand uitkomt, of...
Ja, hij staat nu op mijn dakterras op een picknicktafel. Dus ik zou hem nog iets hoger kunnen zetten op mijn opbouw. Maar daar heb ik nu even geen ladder die lang genoeg is. Dus ik vind het ook interessant om meerdere plekken te gaan testen. Dus op meerdere posities kijken hoe gevoelig die dan is voor... als er inderdaad nog een iets hoger gebouw bij in de buurt staat. Kijk, uiteindelijk is dit natuurlijk niet bedoeld voor midden in de stad. Dat weten wij ook. Dat nemen we ook mee natuurlijk. Aan de andere kant, ik heb geen hutje op de hei waar ik een week kan gaan zitten met dat ding. En dit is misschien ook wel interessant om te kijken hoe die het hier doet. En misschien dat we nog op termijn ook wel kijken of je naar een externe locatie kan. Maar dan moet je bij SpaceX weer je adres laten aanpassen. Want hij tunt die schotel ten opzichte van de satellieten aan de hand van de geografische locatie waar die geregistreerd is. Aan welk adres. Dus dat heeft best wel wat voeten in de aarde. Je kan hem niet zo makkelijk achter in de auto gooien, naar de Veluwe gaan en denken, ik ga daar gewoon even lekker, high-speed internetten.
Want en wat zijn eigenlijk de snelheden die SpaceX adverteert?
Weet ik eigenlijk niet. Ik zie zo online zie ik mensen ergens tussen de 100 en 200 megabit halen.
Up en down?
Dat is vooral down. Up is lager. Ik heb net even gekeken. Nou, hij is dus nog bezig met zijn weg vinden. Ik heb nu maximaal 160 gezien aantikken. Down, wat natuurlijk... dit is eigenlijk ook bedoeld voor mensen die alleen maar koper hebben liggen en trage DSL kunnen krijgen. En ook eens aan het eind van de wijk zitten met allemaal signaalverlies daarbij. Dus de snelheden vind ik op dit moment redelijk oké. Wat ik zeg, toch echt wel veel drop-outs af en toe. Dat die gewoon hebben gezegd, je bent offline. En daarbij latency, dat zit echt wel uitschieters naar 250 milliseconden tussen. En het laagste is denk ik 35 ongeveer, of misschien 30. Dus voor voor online gaming kan dit best wel lastig worden misschien. Maar nogmaals, hij staat nu op één locatie. Daar ga ik hem een tijdje laten staan, kijken wat hij van maakt. Dan ga ik hem nog een paar keer verplaatsen. En ondertussen log ik dus gewoon constant al die metrics. Dus dan kun je ook later een beetje terugkijken hoe en wat. Maar wat me vooral gewoon opviel voor een ding waarvan ze zelf zeggen dat het een beta-product is. Echt elke maloot kan dit installeren. Het is echt... meer plug-and-play dan dit wordt het niet. Dus dat is in ieder geval wel goed voor de adoptie. Als je het geld hebt, want het ding kost €500, de kit. En daar verliezen ze geld op, zeggen ze bij SpaceX. En dan betaal je €100 per maand. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik vind dat fors.
Dat is behoorlijk voor een internetverbinding.
Ja, het is natuurlijk maar net wat je alternatieven zijn. Als je in Nederland hebben we natuurlijk gewoon een hele hoge dichtheid qua breedbandaansluitingen. Maar ik kan me voorstellen dat het veel moeilijker is om een fatsoenlijke internetverbinding te krijgen op een plek waar geen goede verbinding ligt fysiek. Dan vind ik die prijzen nog wel redelijk.
Nee, als het zeg maar het verschil is tussen geen verbinding of een 4G-verbinding of dit, Vooral omdat je vaak nog wel met 4G met databundels te maken hebt. En ze hier dus niet aan een databundel doen. Kan het nog best wel eens interessant zijn. Maar voor de mensen die op YouTube kijken, je krijgt er een leuke app bij. En dan heb je wat stats in je telefoon. En het is een heel simpel routertje bij. Je kan er vrij weinig op instellen. Het is OpenWRT gebaseerd. Maar je hebt dan een tabje met network statistics, met latencies, met je down en je up en zo. Het zit best strak in elkaar, zeg maar, de eerste indruk.
Maar hoe is je indruk van die schotel zelf? Is dat iets wat je makkelijk op je balkon zou laten staan als dit permanent zou zijn? Of zeg je dan nee?
Nou, hier waait het nog wel eens boven. Dus dit zou echt omwaaien, dat weet ik nu al. Ze bieden ook een meerdere mounting kits. Dus dan kun je hem ook echt op een dak vastzetten, gewoon met bouten. En dat zou je uiteindelijk wel moeten doen. Ik bedoel, je kan het ook prima als je een huis hebt met een schuin dak. Kun je hem ook gewoon op je dak zetten en monteren. En dat is uiteindelijk wel wat je moet doen voor permanent. Ja, je wil niet gewoon dat pootje wat erbij zit, is leuk. Maar dat is niet iets waar... Ik bedoel, het weegt wel wat, dus hij zal niet helemaal meteen omvallen. Maar als je het gewoon goed doet, moet je hem gewoon op je dak zetten en dan gewoon een gat naar binnen. En dan heb je wel... Ja, of je moet dat zelf een beetje handig zijn, of je moet iemand vragen om dat te doen, want dan wil je dat natuurlijk wel even goed waterdicht allemaal doen.
Iets minder idioot plug-and-play proof, zeg maar.
Nou, het afwerken, daar moet je maar gewoon het werkend krijgen. Zeg maar, de kabel zit er ook in verwerkt, die eruit komt. Oh, dus netjes. Die is ook vanwege de waterdichtheid, dat natuurlijk buiten staat. Dus, nou ja, nogmaals aansluiten. Het ziet er ook niet uit nu. Ik zei tegen mevrouw, er gaan allemaal kabels door het huis heen lopen. En de kabels langs de muren weggewerkt. En de balkondeur kan niet dicht en dat soort dingen. Maar nogmaals, ik ben benieuwd. Het is... Ik zat ook wel een beetje bench hier tegen het Ziggo-abonnement wat we hebben. En dat is natuurlijk geen fair game. Ja. Maar nogmaals, ik weet nog dat Femme, oprichter van Tweakers, dat die ergens in het oosten van het land een hele lange tijd moeite heeft moeten doen om enigszins acceptabel internet te krijgen. Want via DSL, daar bleef bijna geen bitje meer over aan het eind van de lijn. Die zijn uiteindelijk met een straalzender gaan werken op een kerktoren van een dorp verderop. Nou, als je daar tegen afzet en je hebt Starlink, dan kan het wel, en de prijs gaat dan wat omlaag, dan kan het nog wel interessant worden. Dus als mensen dit nou horen en zeggen, goh, ik ben wel benieuwd naar X, Y of Z, zet het vooral even in de reacties op de site, want dan kunnen we dat voor zover mogelijk ook meenemen in het artikel wat uiteindelijk online komt. Het gaat nog wel even duren, denk ik. Ik denk dat dit wel goed is om eventjes ook gewoon niet over één nacht ijs echt tijd te laten staan en verschillende weersomstandigheden. Het lijkt me heel interessant als het een keer zwaar omweert en dat soort dingen, of je dan nog merkt dat dat iets doet en... Dus ik ga er een tijdje mee leven.
Ben benieuwd.
Alright, dan de Pixels. We hadden het afgelopen een paar weken terug ook al even over de Pixels gehad. Want er is de laatste weken is redelijk wat gelekt over de Pixel 6. Zo gaat het natuurlijk tegenwoordig. Vroeger waren het altijd blurry foto's uit de bar ergens. wat er tegenwoordig gewoon is dat iemand... Een hoesjes maken, ga ik er maar vanuit, dat hij gewoon de 3D-drawings en modellen deelt en dat iemand anders daar dan weer een render van maakt. Dan heeft iemand anders hem met zijn eigen ogen gezien, kan hij even op de render zeggen of het ongeveer klopt. En dan heb je een half jaar voordat een telefoon uitkomt eigenlijk gewoon al persafbeeldingen. Dat zien we al, denk ik. Nou, is dat Arnoud, is het iets van de laatste 2 jaar dat een beetje een ding is?
Ja, waar je nu naar refereert, dat is de methode die John Prosser hanteert. En die is pas echt een paar jaar hard bezig. Maar inderdaad, wat hij doet is als hij info krijgt of foto's krijgt, dan laat hij renders maken door iemand die daar heel goed in is. Op basis daarvan, om zo bronnen te beschermen. En dat is heel slim, want daardoor durven natuurlijk meer mensen naar hem toe te stappen. Omdat ze weten dat ze beschermd gaan worden. En zo krijgt hij dus veel meer aanloop van dit soort hardware. En dus ook de Pixel 6, maar ook nieuwe iPhones en andere producten, de nieuwe Google horloge, dat soort dingen. Dat gebeurt allemaal op deze manier en daardoor zien we ze wel eerder. Is dus alle spanning eraf hoe ze eruit zien?
Ja, want dat is misschien een beetje gek. Want misschien even beginnen bij het begin. Wat hebben ze nou deze week laten zien? Wat is onthuld?
Nou, om te beginnen, plaatjes van hoe ze eruit zien en welke kleuren ze beschikbaar komen. Het zijn dus 2 telefoons, Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Dat alleen al is nieuw, hè, want... We hadden tot nu toe wel pixels in 2 verschillende formaten. Als dat er was, dan was het Pixel en Pixel XL. En niet Pro, maar het is Pro omdat het daadwerkelijk een ander ontwerp is en met wat andere features. En er zit bijvoorbeeld een telecamera op de Pro die de gewone niet heeft. Een gekromd scherm wat de gewone niet heeft.
Hetzelfde als wat ze bij Apple doen.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dus en meerdere fabrikanten hoor, die een reguliere versie en een pro-versie hebben. Dus het is heel normaal. Dus die plaatjes hebben ze laten zien met de kleuren. Hij staat ook al in de Google Store in 8 landen in totaal, waaronder Frankrijk en Duitsland. Dus we kunnen ervan uitgaan dat ze in elk geval daar gaan uitkomen. Maar niet in Nederland, heb ik nog gekeken, maar die pagina die werkt niet. Dan krijg je keurig een andere pagina van de Google Store.
Maar het is ook
store.
Bizar dat ze het nu al in de online store zetten, terwijl die dan waarschijnlijk 1, 2 of 3 maandjes ongeveer uitkomt.
Maar ik gokte 2, maar inderdaad over een aantal maanden pas uitkomt. Ja, dan haal je wel echt alle spanningen eruit of zo. Maar het is niet dat daar volledige spec sheets staan. Er staat gewoon informatie die nu al gedeeld is en de rest nog niet. En er staan een beetje specs over hoe groot de schermen zijn, maar alleen met diagonaal. Welke verversingssnelheid die hebben. 90 hertz voor de gewone, 120 hertz voor de pro. En ze hebben wat gesproken natuurlijk over hun eigen sok die ze hebben gemaakt voor de Pixel 6. Met een mooie naam, Tensor. Dat is natuurlijk een naam die we al kennen van de TensorFlow. De AI-ontwikkelingen bij Google.
En dus de Tensor Cores die ze in hun eigen datacentra inzetten.
Ja, dus daar komt ook die naam vandaan. En ze hebben ook in combinatie met die sok hebben ze heel veel gesproken over AI. Dus hoe dat op de Pixel 6 beter moet gaan met stemherkenning, wat directer gaat en sneller gaat. Beeldverwerking wat beter zou moeten gaan, bijvoorbeeld bij video. Dat,
ja, want 2021 gaat het jaar worden dat ze na, 4 jaar een nieuwe beeldsensor gaan gebruiken voor de camera.
Ja, klopt.
Eindelijk een keer.
Eindelijk een keer. Ja, en dat soort dingen zijn dus, dat moet die sok allemaal goed mogelijk gaan maken. Nou ja, en vandaar dus dat ze een soort AI-naam eraan hebben gegeven, denk ik. Want dat is waar ze volop op in willen zetten.
Maar wat mij vooral opviel, ik kwam het tegen via op Twitter. Mm-hmm. Ze hadden een soort Twitter-thread ook gemaakt. Er zijn ook een paar Amerikaanse media die mochten langskomen. Die mochten eigenlijk niks fotograferen of filmen. En die zeiden ongeveer allemaal hetzelfde. Het was een beetje een gekke informatiesessie, denk ik. Maar ik zag die Twitter-threads en zeiden van over een half uur, dan komen we met iets.
Ja.
Dus ik dacht, nou ja, interessant, kom maar op. Dus ik had die Twitter-thread door te kijken. En toen ik klaar was, dacht ik, ik wist dit vrijwel allemaal al.
Mm-hmm. Ja.
Want, Jules, ik bedoel, jij tikt genoeg nieuws bij Tweakers. Volgens mij was het feit dat ze een eigen sok gingen maken, dus de afbeeldingen, de focus op AI. Alles was volgens mij gewoon, hadden we gewoon al in nieuwsberichten de afgelopen half jaar.
Ja, eigenlijk wel. Ja, goed, de naam van de sok is dan nu officieel. Die stond natuurlijk bekend als de Whitechapel, de codenaam. Ik weet niet of ze die überhaupt zelf genoemd hebben, maar goed, dat is de Tensor. Het viel me ook wel eigenlijk op de manier waarop hoe en waarop Google dit presenteert. Het was inderdaad vooral het Twitter-draadje. En de toon daarin vind ik heel frivol. En ja, misschien is dat vanwege het Twitter-publiek. Maar ja, zit dat af tegen een keynote van Apple, waarin een bedrijf zelf het product helemaal staat op te hemelen. Een hele andere aanpak. Dat valt mij wel heel erg op. Dat is inderdaad nu al zelf allemaal informatie al droppen. Maar ja, ook een beetje.
Ze wisten ook wel dat het niet echt een grote verrassing was. Ze maakten er niet zo'n grote deal van. Want toen ik het namelijk allemaal bekeek, toen dacht ik, als er nou niks gelekt was geweest. En we hadden dus deze week voor het eerst gehoord dat er een Pixel 6 en 6 Pro kwam, dat Google dus een eigen sok aan het gemaakt heeft. We hadden die designs voor de eerste keer gezien. Ik denk dat het dan best wel een grote impact had gehad. Dan hadden we echt gedacht, wow, wat is het allemaal? Er komt opeens allemaal Pixel nieuws naar buiten. Maar omdat het allemaal eigenlijk al was binnengedruppeld, hadden we, ik denk dat Google misschien zelf ook wel door had. We kunnen die impact niet meer maken. Ja, of we moeten veel meer nog bekend gaan
Google
maken.
Google heeft het wel vaker gedaan. Dat ze snel na een leak opeens allemaal dingen naar buiten brengen. Dat was volgens mij bij de Pixel 5 5G was dat ook zo. Dat ze opeens nadat er een leak was, dat ze zoiets zeiden van, oh ja, klopt inderdaad, hij komt dan. Heel raar in de techwereld waarin de fabrikanten allemaal.
Ze hebben voor mij ook foto's van het camera-eiland van de Pixel 4 was dat. Dat is ook alvast getweet een paar maanden van tevoren.
Ja, en die Soli-radar, die hadden ze ook al uitgebreid uitgelegd in de zomer, terwijl de telefoon pas in het najaar kwam. Ja, dus ze hebben dit inderdaad wel vaker gedaan. Op deze manier, ja.
Snap je waarom?
Ja, ik snap wel waarom. Want op het moment dat ze in oktober beginnen aan de presentatie en ze moeten eerst nog alles gaan bevestigen wat eigenlijk hun tech-savvy publiek eigenlijk allemaal al weet, dan ben je heel veel tijd daaraan kwijt. En nu hebben ze dat gewoon al uit de weg geruimd. Dus nu kunnen ze tijdens die presentatie, want ik kan alleen maar aannemen dat ze nog dingen niet hebben gezien in leaks die ze nog wel onder de pet hebben gehouden. die ze nu ook niet hebben verteld. Zodat ze dan nog iets hebben om die presentatie goed mee te vullen. Ik kan niet anders voorstellen dan dat het zoiets is. Zodat ze daar zo veel meer impact kunnen maken zonder dat ze nog tijd moeten besteden aan dingen als uitleggen dat ze een eigen sok hebben gemaakt. Of uitleggen
dat het een nieuw design is. Zou het ook kunnen zijn dat ze alvast tegen mensen willen zeggen, wacht nog even met een telefoon kopen. Want over 2 maanden gaan we echt met iets heel vets komen. Er komt toevallig van een ander bedrijf in september. Waarschijnlijk wordt er iets aangekondigd.
Volgende week ook van een ander bedrijf, hoor.
Ja, onze aankondiging is later. Samsung en Apple natuurlijk. Wat ze eigenlijk willen zeggen, voordat je nu iets van Samsung gaat kopen of iets van Apple gaat kopen, wij komen ook nog en misschien moet je even afwachten. Zou dat ermee te maken kunnen hebben?
Dat vind ik een heel goede suggestie. Dat zou zomaar kunnen. Het lijkt me wel lastig, hoor, om dat te doen. Want door volgende week komt dan Samsung Galaxy Unpacked met 2 vouwbare telefoons. Als alle geruchten waar zijn. En dat is toch wel, dat is een ander soort, het is hetzelfde tech-savvy publiek, maar het is een ander soort klasse telefoons. iPhones hebben toch ook wel echt een eigen publiek. Het is niet dat iemand denkt, koop ik een iPhone of een Google Pixel? Ik denk dat het aantal mensen dat doet ook redelijk beperkt is. Dus ik vraag me af op wie ze zich precies richten. En degene die Google volgen, die wist al dat een nieuwe Pixel eraan zat te komen. Dus daarvoor hoefde dat ook niet te doen. Dus
Maar ze hebben ook aan de andere kant niet heel veel te verliezen.
Nee.
En als Apple dit zou doen, denken ze, ja, maar dan verkoopt ons huidige model 2 maanden heel slecht. Want terwijl gaan mensen nu dan, de Pixel 5 is natuurlijk niet de concurrentie voor de Pixel 6. Het is een heel ander toestel.
Ja, daarom kan het ook natuurlijk. Want de Pixel 5 en 4a, die zit in een heel andere prijsklasse naar het zich laat aanzien. Want ze hadden het over ultra high premium of een bewoording die daarop leek. Voor de Pixel 6 Pro, ja, dat wijst op een prijs natuurlijk ten noorden van de €1000. Dat is een heel andere telefoon. Dus ze kannibaliseren in dat opzicht inderdaad helemaal niks als ze dit al aankondigen.
Maar ja. De timing zegt misschien ook wel wat. Het is echt het hoogtepunt van de komkommertijd. Geen enkele fabrikant kondigt in juli zijn belangrijke producten aan. Dus nou, het is misschien ook, noem een voorbeeld.
De Huawei P50 hebben we volgens mij afgelopen weken gezien. Realme heeft allemaal telefoons uitgebracht.
Oké, nou ja, misschien de Aziatische merken Xiaomi, die hier niet ja, super belangrijk zijn. Wel, maar goed, ik denk wel dat ook wel iets zegt. Kijk, en het is informatie die leuk is voor de techniek liefhebber, maar verder alleen op een blog en op Twitter staat en niet groots gecommuniceerd wordt aan het grote publiek. Dus dit is een beetje leuk voor de nerds, maar verder niet zo heel significant om dat nu allemaal te laten zien, denk ik.
Dat lijkt me ook.
Julian, we hebben het de laatste maanden in de podcast vaak genoeg gehad over chiptekorten. En hoe lastig het is om een plekje op de band te hebben, zeg maar, in de fabriek. En genoeg te kunnen maken. Hoe slim/dom is het om in dit tijdperk dat als fabrikant te zeggen, weet je wat, we gaan onze eigen socks maken. Dus nu zelf gaan inkopen.
Ja, het staat er natuurlijk helemaal los van. Want een eigen chip, die maak je niet op 1 à 2 jaar. Dus dit is al jarenlang in ontwikkeling.
Ze zeiden dat ze er 4 jaar over gedaan hebben inderdaad.
Nou, dat is grappig, want ik heb inderdaad een artikel van 2017, dat herinner ik me nog. Toen nam Google de chipontwerper van Apple in dienst, Manu Gulati. Die werkt 8 jaar bij Apple aan de ontwikkeling van de eigen Apple Socks. En ja, we hebben het toch al vaker over de chipontwerperswereld gehad. Dat zijn een soort van rocksterren die dan steeds bij een ander bedrijf even gaan werken.
Jobhoppende rocksterren.
Een paar jaar aan zo'n chip werken en dan weer doorgaan. Ik weet niet of hij echt het brein achter die nieuwe Google chip is. Maar nou ja, dat is een prominente naam die daar een aantal jaar gewerkt heeft. Daarnaast die naar de startup Nuvia gegaan. Die laatst weer is overgekocht door Qualcomm. Dus nou ja, om maar voorbeeld te geven van hoe dat verloopt. Maar dat was dus in 2017. En toen was Google bezig met die eigen hardwareafdeling. Het zelf maken van een sok. Ze hadden al de serverchips, de Tensor Processing Unit. Nou ja, ook heel erg duidelijk dat die nieuwe sok daarop gebaseerd is, als je hem ook Tensor noemt. Dus dat en het maken van een serverchip is natuurlijk ook heel erg verwant aan een smartphonechip. Want wat is belangrijk in servers? Goede prestaties bij een laag verbruik. Nou ja, exact hetzelfde als wat je in een smartphone wil. Het is allebei, kan het op dezelfde architectuur gemaakt worden. Dus daar zit gewoon al jarenlang zit daar van ontwikkeling in. En ja, ik denk niet dat Google op dat moment iets wist over aankomende chiptekorten, die een beetje van het afgelopen 2 jaar zijn.
Maar en aan nu, de andere nu kant, we hierin zitten, het gerucht is dat ze hem bij Samsung laten maken. Is dat dan nog een klein geluk bij een ongeluk Dat nou, ik weet niet of dat Samsung net zo vol als TSMC, zeg maar?
Ik weet niet of dat een geluk is, want volgens mij zijn de nodes van Samsung op dit moment niet van het allerhoogste niveau. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nvidia, heeft zijn RTX 30 kaarten bij Samsung laten maken op 8 nanometer. Maar dat eigenlijk omdat het 7 nanometer bij TSMC vol zit. Wat een toch iets efficiënter procedé is. En ik weet niet waar die stok precies bij Samsung gemaakt wordt. Dat kan natuurlijk weer een nieuwe procedé zijn. Maar ik denk dat vooral ook de aantallen van Google gaan natuurlijk helemaal nergens over als je dat vergelijkt met de grote jongens, de Apples en de Intels en de AMD's. Ik weet niet, nou ja, ze zeggen niet hoeveel smartphones ze verkopen, maar bij Apple is de iPhone is goed voor de helft van de omzet als het niet meer is. En bij Google is dat niet eens een druppel in de emmer waarschijnlijk. Het is waarschijnlijk, dat maakt het wel heel erg moeilijk om dus ook je voet tussen de deur te krijgen bij een chipfabrikant. Want als je zegt, nou ja, wij willen een paar honderdduizend chips, dan is dat lastiger dan heel veel afkopen. Maar ja, qua aantallen zal het niet heel lastig zijn om die geproduceerd te krijgen.
Maar verwachten we dat dit dan, zegt, er zit al 4 jaar ontwikkeling in, ze hebben wat goede mensen aangenomen, ze doen al langer dingen. Waar verwachten we dat ze instappen, zeg maar? Zou dit zich meteen kunnen meten met het beste wat Qualcomm en Apple te bieden heeft? Of is dat toch iets waar je na je eerste publieke introductie echt nog een paar jaar naartoe moet groeien?
Ik denk vooral dat laatste, wat je eigenlijk ziet bij al die eigen chip-initiatieven, dat moet van de grond komen en dat duurt even. En het is ook nog maar heel erg de vraag wat er precies van Google zelf is in die chip. Het is een SoC, dus een system on a chip. En er zit dan alles in. Een grafische processor, een processor voor de rekentaken. Allemaal losse chips voor de beveiliging en de AI-taken. En heel veel van die chips hadden ze natuurlijk al zelf. In de Pixel zit al de Visual Processing Unit voor het verwerken van de camerabeelden. Ze hebben al de Titan-chip voor de beveiliging. Dus die gaan nu allemaal ook in die eigen SoC. Maar het zou heel goed kunnen, en dat is ook al bevestigd, dat ze deels bestaande ontwerpen in architecturen gebruiken. Dus het kan zomaar zijn dat er redelijk gewone ARM Cortex cores in zitten en een GPU die ze bij een ander bedrijf vandaan halen. In plaats van dat ze dat allemaal opnieuw zelf uitvinden. Kijk, Apple is natuurlijk nu al jarenlang best wel vooraanstaand, maar die maken ook in de basis gebruik van de ARM licenties en die bouwen daar zelf op voort. En op een gegeven moment kopen ze dan een GPU-fabrikant en gaan ze die GPU's uitbouwen. Maar voordat je dat zelf helemaal kan perfectioneren, ben je waarschijnlijk wel jaren verder. Dus ik denk niet dat zomaar die eerste eigen chip echt meteen het mecca van de smartphone chip gaat worden.
Want Arnoud, weet jij nog hoe dat ging met bijvoorbeeld Huawei? Met die high silicon hebben ze ook eigen SoC's in smartphone zitten. Was dat van het begin een succes?
Het hangt er vanaf hoe je succes definieert. Maar Huawei die begon inderdaad best wel onderaan. Dus ver achter Qualcomm en toen nog Texas Instruments en andere partijen die toen mobiele SoCs maakten, Samsung. En die hebben zich langzaamaan opgeklommen en ze zijn er nooit echt ver bovenuit gestoken of zo. Maar het voordeel wat Huawei heeft boven Google is naast de enorme schaal die ze hebben, die hebben een enorme netwerktak. Die maken netwerkapparatuur en die wisten dus heel goed hoe ze een modem in elkaar zouden moeten draaien, die alle moderne netwerktechniek ondersteunt. Dat heeft Google ook niet zozeer in huis. Dus ik vermoed dat het echt gaat om een soort van heel ver aangepaste Exynos SoC. Die Samsung ter beschikking heeft gesteld. Daar ze dus eigen subcores aan toe hebben gevoegd inderdaad voor AI en beeldverwerking en wat dan ook. Maar ik denk dat de processorkernen, de grafische kernen en het modem allemaal eigenlijk Exynos onderdelen zijn eigenlijk.
En dan zeg je wat, het modem, wat tegenwoordig best wel een probleemkindje kan zijn rondom 5G. Want we hebben natuurlijk, Intel die was op een gegeven moment gestopt. Dat is toen door Apple overgekocht. Qualcomm die integreerde ze eerst in zijn SoC, dus moest je de hele SoC hebben. Eigenlijk is het mijn idee dat je eigenlijk de Qualcomm modems wil. Hoe goed zijn de Samsung modems? Of zou het ook kunnen dat Google samen met Samsung een SoC maakt, maar dan wel een los modem nog bij Qualcomm inkoopt?
Ook dat kan. Dat is wat Apple bijvoorbeeld doet. Die heeft Qualcomm modems erin zitten. Hebben ook een tijdje Intel gebruikt. Maar dat laat inderdaad wel zien hoe moeilijk dat is. Want Intel is de bekendste processorontwerper ter wereld, zou ik haast willen zeggen. Die heeft er jarenlang hard aan getrokken om modems te maken die tot de top van de markt behoren. Is niet gelukt. Samsung die heeft wel eigen modems in de Exynos zitten. Huawei heeft dat ook gedaan voor zijn Kirin SoCs. Dus die is dan wel gelukt. Alleen dan heb je wel, en het is wel stuivertje wisselen hoor, maar vaak zijn de Qualcomm modems inderdaad wel op gebied van zuinigheid en snelheid ietsjes beter dan hun gelijktijdige concurrenten bij andere fabrikanten. Maar de verschillen zijn ook weer niet mega groot. Dus dan heb je het echt over nuanceverschillen. Maar het zou inderdaad kunnen dat Google gewoon een Snapdragon of een Qualcomm modem erin heeft gestopt. Dat weten we allemaal nog niet. Dat soort details zijn allemaal nog.
Dat is allemaal voor de launch, inderdaad. Ja. Even een zijstapje van dat hele serieuze analytische werk. We hebben nu dus officieel het design gezien. Mm. Ik heb daar heel veel reacties op gezien. Laten wij daar ook gewoon nog maar even bijvoegen. Ik ben even benieuwd. Voor mensen die het gezien hebben, ga het even googlen. Jul, hot or not?
Toen ik de uitgelekte render zag, vond ik het een beetje meh. En toen dacht ik van, nou, als ze dan die officiële renders laten zien, dan is het vast wel wat mooier en wat minder lomp. Maar die officiële renders zijn gewoon exact gelijk aan de uitgelekte renders. Ik moet er nog even aan wennen. Ik ben op zich wel fan van een beetje het brutalistisch betonachtige industrieel ontwerp. En daar heeft het wel wat van weg. Maar ja, nee, ik vind hem niet modern of strak.
Ja, want we hebben het natuurlijk over, want elke telefoon ziet er bijna hetzelfde uit. Maar ze hebben dus over de breedte van de achterkant een verhoogd stuk lopen. Echt een soort balk.
Camerabalk, inderdaad.
De camera, het is niet meer een eiland dit. Het is de camerabrug. die trouwens, wat mij wel weer hoop geeft, is dat het ding gigantisch is. En dat je dus, dat waarschijnlijk hadden ze dat nodig om daar hele grote camerasensors in te stoppen. Dus de combinatie van en nieuwe, modernere sensors en zo'n SoC met betere beeldverwerkingscores en dat soort zaken.
Ik zou wel die verwachting een klein beetje temperen, want ze hebben al gezegd dat de primaire camera, 150% meer licht vangt. Klinkt natuurlijk goed, maar ik weet niet, zo heel groot was die sensor al niet. Dus nee. Het is niet zo heel moeilijk om aan zo'n verbetering te komen met een niet enorm grote sensor, denk ik. Maar aan de andere kant...
Is dat niet gewoon over de diafragma-opening?
Dat zou ook kunnen, maar je vangt natuurlijk ook meer licht met grotere pixels. Dus ik denk dat ze sowieso een grotere sensor gebruiken. En er zit natuurlijk gewoon een limiet aan die diafragma's op een gegeven moment. Maar goed, natuurlijk aan de andere kant heeft Google in de afgelopen jaren wel laten zien dat het formaat niet alles uitmaakt.
Ja, Arnoud?
Ja, ik vind het is een gedurfd ontwerp. En dat vind ik altijd wel echt super tof als een fabrikant dat probeert. En dit lijkt me ook zoiets wat je eigenlijk in het echt zou willen zien. Dit is wel de eerste in recente tijden met zo'n camerabrug. Ik vind het echt een mooi woord. Maar een paar jaar geleden had bijvoorbeeld wel een Galaxy S10 die ook een horizontale balk over de achterkant had lopen. Dus het was iets minder gedurfd, maar wel.
Toen we denken aan de Nexus 6P ook.
Nexus 6P zeker, van langer geleden. Die had het helemaal bovenaan zitten. Ik ben heel benieuwd hoe dat in het echt is. Ik ben ook heel benieuwd hoe het eruit ziet met hoesje. Want uiteindelijk stopt een groot deel van de mensen stopt het in een hoesje. En wat blijft er dan van het ontwerp over? En dan blijft er denk ik in dit geval meer karakter over dan bij veel andere telefoons. Omdat je die grote brug hebt die echt wel iets doet. En wat ook nog zo is natuurlijk met die ruimte, die horizontale ruimte, kunnen ze met dit design natuurlijk wel even voort. Als je een eiland maakt en je wil vervolgens volgend jaar eenzelfde soort design ontwerpen. Ja, je ziet al bij Apple, dan heb je bijvoorbeeld een groter eiland nodig. En dan ziet je telefoon er toch weer iets anders uit. En met dat eiland kunnen ze, of met die brug kunnen ze denk ik nog wel een paar jaar vooruit. En hebben ze genoeg ruimte om ook grotere camerasensors als die er komen nog in te vrotten. Dus ja, heel benieuwd.
Nou, er zit totaal geen lijn in het ontwerp van die pixeltelefoons. Want ik vind het wel grappig dat jullie zegt, ze kunnen hier jaren mee vooruit. Maar als je kijkt naar de afgelopen pixels, dat is elk jaar is het eigenlijk iets compleet anders.
Nee. Ja, maar dat is misschien een goede brug dan. Niet een camerabrug, maar een goede brug naar wat zij beloven hiermee te doen. Ik moet wel zeggen, hij zal waarschijnlijk niet wiebelen met zo'n ding. Ja. Dat is al wel handig. Maar uiteindelijk, kijk, we hebben Nexus-telefoons gezien, we hebben pixeltelefoons gezien. Ik heb het zelf ook een keer aan, toen ik op Google I.O. was, aan, dat was denk ik nu rondom de Pixel 3a, denk ik, die tijd, aan Rick Ostrello gevraagd van, ja, even eerlijk, wat is nou jullie doel hiermee? Wil je nou echt goed worden? Wil je nou echt marktaandeel hebben als smartphonefabrikant? Is het een hobbyproject? Ik bedoel, want Julian zegt, qua design zit er vrij weinig lijn in. En dan zit er de ene jaar zit er twee selfiecamera's aan de voorkant en dan weer niet. En zit in de Pixel 4 hebben ze een heel face recognition systeem bedacht om in de Pixel 5 weer uit te slopen. En ja, ik heb gewoon lange tijd afgevraagd, is dit nou gewoon een leuk apparaatje voor een niche? Of willen jullie nou echt gewoon de concurrentie aangaan met Samsung, met Apple? En wat ik interessant vind, dat is nu met de 6, dat ze dat niet alleen beantwoorden, die vraag als het hen gevraagd wordt, maar dat ze juist van zichzelf heel erg uitdragen, dit is het moment dat wij mee gaan doen. Of in ieder geval dat gaan proberen. Maar ik zie Julian meteen al op de camera een beetje zijn bedenking hebben.
Ik ben er wel vrij sceptisch over, ja. Maar ik denk ook als je zo groot bent als Google, dan is het helemaal niet zo moeilijk om marktaandeel te pakken. Dat doe je gewoon door of je product heel aantrekkelijk te prijzen, of door echt gewoon al in te gaan op de ontwikkeling en echt met iets fantastisch te komen. En dat is gewoon al jarenlang is het een beetje aanmodderen. Het wordt ook maar in een paar landen geleverd. En als het doel was om heel erg hardware te gaan verkopen, dan had Google daar toch veel harder aan kunnen trekken. En ja, naar mijn idee is Google gewoon helemaal geen hardwarebedrijf. En zolang de inkomsten vooral uit advertenties en dergelijke komen, en Android in het algemeen, ja, er is helemaal geen noodzaak aan om zo enorm groot te worden op die smartphone-markt.
Maar ze zeggen dus nu, dat erkennen ze ook bijna zelfs een beetje, maar ze zeggen, nu gaan we het anders doen. Maar daar zeg jij van, eerst zien
dat. Nou, dat moet ik nog zien. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat je als Google groot wil worden in aantallen, dan moeten ze een bredere line-up hebben. En dus ook met wat goedkopere modellen komen die echt aantrekkelijk zijn. Op zich doen ze dat nu. De afgelopen jaren hebben ze vooral mid-range telefoons uitgebracht, die best interessant zijn, maar ook lang niet overal worden verkocht. Dus dat is ook een moeilijk verhaal.
Jij, Arnoud, hoeveel geloof jij van het verhaal van ome Rick?
Ik geloof het wel, dat ze het wel willen. Alleen, ja, groot worden op de smartphone-markt, daar heb je gewoon een paar dingen voor nodig. En het eerste is natuurlijk brede distributie in zoveel mogelijk landen. En dat doen ze gewoon niet. Ja, en zolang je in weinig landen te koop bent, blijf je klein. Het is heel makkelijk. Maar zo is het wel. En de andere is natuurlijk
de samenwerking. Ja, moet ook weer niet lullig doen over de grootte van een afzetmarkt als Amerika. Ik bedoel, in Amerika verkopen ze. En als ze zeggen, wij willen daar het double-digit marktaandeel, is dat toch ook al een flinke uitdaging?
Zeker. Maar dat is wel een grote markt. Alleen als je echt groot wil worden. En het kan ook wel. We hebben afgelopen jaren nieuwe merken gezien als Realme en Oppo. Die langzaamaan die de top 10 zijn binnengestoven van grootste smartphone-makers. Eigenlijk allebei. Xiaomi die stoomt op naar plek 2 of 1. Dus groeien kan echt wel. Alleen de manier waarop Google het doet is gewoon niet agressief genoeg. De line-up is inderdaad niet breed. Er zijn te weinig plekken te koop.
Ze gaan er in ieder geval wel geld tegenaan smijten, hebben ze beloofd.
Het is wel, ja. Ik denk dat met dit soort modellen je in Amerika misschien een kans hebt. Amerika is volgens mij nog steeds Apple ook heeft het meeste marktaandeel. Ja. En dat je hebt eigenlijk ook alleen maar dure telefoons. Maar goed, daar kan dat blijkbaar. Dus wellicht is dat een markt waar je met alleen maar dure toestellen een significant marktaandeel kan halen. Maar in Europa en de rest van de wereld is dat toch wat minder het geval, denk ik.
Ja. Ja, daar dient het ook als een soort halo-effect. Als je een heel innovatief, mooi toeslaat waar iedereen het over heeft van 1.000 euro, dan kan dat prima. En vervolgens verkoop je de meeste telefoons die 200-300 euro zijn. Zo doet Samsung het natuurlijk al jaren. En Xiaomi eigenlijk ook. Maar ja, Google ziet het inderdaad wel groots in. Want in de kwartaalcijferbespreking vorige week las ik ook weer dat noemen ze het hart van hun lange termijn strategie op het gebied van apparaten. Nou ja, dat is toch ook een bouwde uitspraak.
En dat is bijna een soort waarschuwing afgaven van we gaan in het tweede helft van dit jaar echt marketingkosten flink omhoog gooien.
Ja.
Dus dan weten investeerders dat alvast, want we gaan producten launchen. Ja. Ik moet zeggen, ik geloof wel dat ze meer hun best gaan doen om hier echt een groot succes van te maken. Dus dat ze daar middelen voor vrijmaken en geld en al die andere dingen. Maar wat jullie zeggen, ja, met één toestel of dan twee, ligt ook een beetje aan hoe goedkoop die normale wordt. Als die dan zeg maar 899 en dan de 1199, nou, dan heb je al bijna een line-up van twee toestellen. Gooi er nog een mid-ranger onder en heb je al een kleine line-up. Maar wat ik vooral ook nog interessant vind, dat we het in het verleden ook over gehad, is dat Google natuurlijk in een gekke positie zit. Want Google maakt Android, Google maakt Pixel-telefoons, Google heeft heel veel partners op het gebied van Android. Het idee was ook altijd, Google kan zelf geen grote speler worden, want dan schoppen ze hun partners tegen de schenen. Dan gaat Samsung toch weer iets met Tizen doen en dan gaat een andere fabrikant ook weer dingen doen. Dat was een beetje het idee. Maar ze werken nu samen met Samsung voor de SoC. En ze zeggen eigenlijk ook, ja, wij willen, want dat is voor mij een beetje wat ze zeggen, van Samsung en Apple zijn nu een beetje gewoon de primary targets in die high-end markt voor hun. Dus zie jij daar nog vuurwerk ontstaan, Arnoud?
Nou, er is wel een gat gevallen nu Huawei aan het verdwijnen is uit die high-end markt. Dus ik denk, door Apple aanvallen, je kan er misschien wat van afsnoepen. Maar de meeste klanten blijven daar echt loyaal aan iOS, omdat ze iOS gewend zijn en helemaal in dat ecosysteem getrokken zijn. En Samsung zou kunnen, maar ja, succes voor Google betekent indirect ook weer succes voor Samsung met die chips die ze maken. Dus dat is ook weer niet 100% verlies voor Samsung aan de andere kant. En ik denk dus dat ze zich vooral richten eigenlijk op de Chinezen, om daar wat van af te pakken. En daar komt bij, je zegt wel, Samsung gaat dan over naar Tizen, maar dat is natuurlijk anno 2021 helemaal geen realistisch scenario. Iedereen zit eigenlijk wel vast aan Google's Android, tenzij je Apple heet. Dus die hebben ook niet echt een keus. Dus, ja,
dus Google heeft de partners maken. Ook een beetje bij de ballen.
Dat denk ik wel, ja. Want het is echt een duopolie. Er is geen realistisch alternatief op dit punt.
Ja. Alright, ik ben heel benieuwd. Vooral dat punt wat jullie zeiden over de slechte verkrijgbaarheid. Ik bedoel, het zou zomaar kunnen dat ze beginnen in die 8 landen en dan het jaar erop uitbreiden. Je zou toch wel bijna denken dat als ze het hierbij willen laten, je kan inderdaad geen groot speler worden als je tot in het einde ten dagen zegt, we zijn 8 landen, zijn we verkrijgbaar.
Nee.
Dus kom maar door, Google. Put your money and your actions where your mouth is. Ben wel benieuwd of ze het dit jaar anders gaan doen. Dan even kijken vooruit naar wat er op de site verschijnt. Nou, morgen verschijnt er niks.
Ha.
Slecht, hè? Ja, moest het wel maken.
Tuurlijk.
Wat echt serieus, wat een merknaam. De oordoppen van Nothing, het bedrijf van voormalig OnePlus boegbeeld Carl Pei. Chris is druk bezig met de review van hun Air One oordopjes. Want elk bedrijf heeft natuurlijk tegenwoordig Bluetooth in-ears. Dus ben heel benieuwd wat zijn bevindingen daarvan gaan zijn. En ook trouwens waar Nothing dan hierna mee komt. Ik ben ook heel benieuwd of ze na een jaar heel veel spijt hebben dat ze het bedrijf Nothing hebben genoemd. Maar dat, dat gaan we ook wel merken. Er komt nog een stuk van Sim aan over 8K. Hoe staat het ermee? Dat is wel een goede vraag. We kunnen eind die tv's kopen, maar wanneer verschijnt die verdraaide content nou een keer? Hait was met een mooi stuk bezig over alle autofabrikanten die volledig elektrisch gaan. Want de plug-in hybrides, Arna, zijn eigenlijk al zulk oud nieuws, jongen.
Ja.
Het gaat nu allemaal naar de volledig. Er is misschien nog wel een embargo van een dingetje ergens volgende week. Nou, Arna had er over dat er ook volgende week unpacked is. Dus genoeg op de site de komende tijd. Dankjewel jongens, dan ga ik hem hier afronden. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nou feedback, vragen over dingen waar we het over gehad hebben, of dus aankomende reviews, hang ze lekker even in de reacties onder de site. Of je mag ze ook mailen naar podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer.
Doei.